onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 91, de versen 1 en 2. Psalm 91, de versen 1 en 2. Kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 92 het 7e vers. Psalm 92 vers 7. Belijdt u met mij mee in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen bidden. Wij naderen voor u, Heere van de hemel en de aarde, u die ons gemaakt heeft tot schapen van uw weide. Maar wat is daarvan terechtgekomen? Heere, wij moeten het belijden. We zijn in zonden ontvangen en geboren. We zijn diep van u afgevallen. Maar het wonder is dat u mensen roept. Dat begon al in het paradijs, waar u Adam riep. Waar ben je? Kom voor de dag. Ik ben uw God. Ik wil uw God zijn. En dat doet u aan de avond van deze dag, deze zondag ook. U roept ons. Waar ben je? Ik wil je God zijn. Dat betoont u door de schriften die geopend liggen hier op de kansel. Uw woord mag weer klinken. Uw woord dat spreekt. Van zonde, maar ook van genade. Genade in uw Zoon, Jezus, die kwam in een wereld verloren in schuld, om de zonde weg te dragen op het kruis. We bidden u of u met ons wilt zijn in deze dienst. Of u ons wilt voorgaan met de kracht van uw Heilige Geest. O noordenwind van de Geest, doorwaai deze hof. Doorwaai ook de huizen. Om ons te ontdekken wie wij zijn, gevallen in Adam. Maar ook, o zuidenwind van de Geest, doorwaai ook deze hof en doorwaai de huizen met het evangelie van uw genade. We hoeven niet te blijven steken in één woord. We mogen met twee woorden spreken. Zonde en genade. Heere, ga dan de rijen door. Raak jongeren aan, kinderen, ouderen, met de kracht van uw Geest. Geef gij een mond om uw lof te bezingen in de psalmen. Geef een hart om op te merken, om uw woorden te bewaren in een weltoebereide aarde, om vruchten te dragen tot eer en verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Geef een mond om te spreken. Ontferm u over ons allen. Wij bidden het van u in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen de Bijbel in het boek Rut. Rut 4, vanaf vers 9 tot het einde en daarna nog enkele versen uit Genesis 38. Rut 4, vanaf vers 9. En daar lezen wij het woord van onze God als volgt. Toen zei Boas tot de oudsten en al het volk: Gij zijt heden getuige dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaarde ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorvene niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijn naar plaats. Gij zijt heden getuige. En al het volk dat in de poort was en de oudste zeiden: Wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut en ze werd hem ter vrouw. En hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaakt in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker van de ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En ze noemden zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hesron. En Hesron gewon Ram. En Ram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Nahesson. En Nahesson gewon Salma. En Salmon gewon Boas. En Boas gewon Obed. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David. De tekst voor de verkondiging is vers 12a. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. We lezen daarom nog enkele versen uit Genesis 38. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En het geschiedde tenzelfde tijde dat Juda van zijn broeders aftoog. En hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag aldaar de dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Sua. En hij nam haar en ging tot haar in. En zij werd bevrucht en baarde een zoon. En hij noemde zijn naam Er. Daarna werd ze weder bevrucht en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Doch hij was de Gezib toen zij hem baarde. Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Tot zover onze schriftlezing. Ik heb nog enkele afkondigingen voor u. Volgende week hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. Aanstaande zondagmorgen worden allen verwacht die als wijkouderling hebben, ouderling Nieuwenhuis of ouderling Verhoog. En 's avonds allen uit de wijk van ouderling Verdouw of ouderling De Koning. Aanstaande zaterdagavond, 22 augustus, wordt er opnieuw een muzikale avond gehouden. De avond begint om 8:00 en is via de kerktelefoon en internet te beluisteren. Zie de nieuwe kerkbode voor meer informatie hierover. En vanaf volgende week geldt de reguliere wijkindeling weer, zoals ook voor de vakantieperiode het geval was. Houdt u de website in de gaten. Dan de inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede en de derde voor de kerk. En ik beveel de collecte van harte bij u en bij jou aan. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 34, de versen 9 en 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te allen tijd nabij en goed. De versen 9 en 11 van Psalm 34. Na de preek zingen wij van Psalm 87, de versen 3 en 4. Psalm 87, 3 en 4. Tekstwoorden dus, Rut 4, vers 12. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Thema van de preek is een vroeg Pinksterlied. Een drietal punten. We letten op de leiding van God in een kleine familie. De leiding van God in de geschiedenis van Israël. En de leiding van God in het leven van de gelovigen. Gemeente, op het internet las ik over een wedstrijd die werd uitgeschreven aan schilders. Een wedstrijd met de volgende opdracht. Maak een schilderij over het onderwerp vrede. Nou, ik begin met de jongens en de meisjes. Hoe zou jullie tekening eruit zien? Ik bekeek er een aantal op het internet. Er waren best mooie bij. Met hartjes waar vrede in stond. Of loven. Love. Weet je wel. Of een lachend zonnetje. Met daarnaast een dikke duim omhoog. En een hele mooie. Wel actueel. Met een aantal handen. Blanke en bruine. Over elkaar heen. Een slinger van vlaggen eromheen. Met de vredesduif daarboven. Hoe had jij het gedaan? En nu die wedstrijd. De meeste deelnemers maakten een mooi, vredig landschap. Of ja, dat zag ik ook wel. Een zonsondergang in een spiegelgladde zee. Maar die vielen allemaal buiten de prijzen. Hoe mooi ze ook waren. De winnende deelnemer had een vreselijk noodweer geschilderd. Het stormde, het goot van de regen en het onweerde. En te midden van al dat donkere geweld zat een vogeltje veilig schuilend in een nest onder de vleugels van zijn moeder. Je ziet het zo voor je, toch? We zongen het, Psalm 91. Hij zal u met zijn vleugelen dekken. Mooi. Hou het maar in gedachten. Mijn eerste punt. De leiding van God in een kleine familie. Het eerste hoofdstuk van het boek Rut begint daar, waar het gezin van Elimelech de hongersnood in het land Kanaan ontvlucht. Door naar het buurland Moab te verhuizen. Elimelech sterft er. En de zoons trouwen er met Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. De geschiedenis is wel bekend, denk ik. De beide zoons Machlon en Giljon sterven ook na enkele jaren. En omdat na verloop van tijd de hongersnood voorbij is, besluit Naomi de zwaar beproefde weduwe weer naar haar vaderland terug te keren. Met Rut, een Moabitische. Ben liever in Bethlehem dan in Moab. Liever bij het volk van God dan bij mijn eigen volk, had ze gezegd. Liever bij de God van Israël dan bij Kamos, de God van Moab, haar vroegere afgod. Nou, het was allemaal wonderlijk verlopen. De manier waarop Rut bij haar armenwerk op de akker van Boas met hem in aanraking was gekomen. En dan de inspanningen van Boas om de familiebezittingen van Naomi terug te kopen. Hoewel hij haar naaste bloedverwant niet was. En daarbij was het niet gebleven. Nee, het was tot een huwelijk gekomen. Boas, de Israëliet, huwde Rut, de Moabitische. Ja, het heil geraakt aan en over de grenzen van Israël. En is een preludium op Pinksteren. In de versen 9 en 10 horen we Boas tegen de oudsten zeggen: Gij lieden, zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorvene niet worden uitgeroeid van zijn broeders en van de poort van zijn plaats. U bent heden getuige. En hierop antwoorden de oudsten, en dan volgt onze tekst, en uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Mijn tweede aandachtspunt. Gods leiding in de geschiedenis van Israël. En uw huis zij was het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Maar waarom moet dat huis worden als het huis van Peres? En wie is Peres? Nou, gemeente, dat heeft alles te maken met de rode draad. De rode draad die God door de Bijbel heen weefde. De rode draad tot Jezus. Die Matteüs aan het begin van zijn evangelie uit de doeken doet. Dat is die geslachtslijst. Alsof de evangelist wil zeggen: kijk nou eens achterom. Kijk eens naar de weg die God gegaan is. En let op die rode draad. Die begint bij Adam. Daar wijst Lucas op. En dan naar Henoch. Naar Noach. En Matteüs pakt de draad op bij Abraham. En verder gaat het. Naar Isaac en Jacob. Juda en David. Juda, ja, uit onze tekst. En Jacob. Jacob, ja. Jacob, die oprechte man. En niet alleen hij, ook zijn vader Isaac en zijn opa Abraham. Maar zijn eigen kinderen. Poeh, dat was me een stel. Gemeente. Jacob had er 13, 12 zonen en 1 dochter. Maar was er maar 1 die de Heere lief had. Jozef, de 1 jongste. Van wie Jacob meer hield dan van de andere 12. Ja, en dat zette kwaad bloed bij de andere 12. Begrijpelijk. Want een kind voortrekken is not done. Kan niet maken. Dat is fout. Ja, die Jozef, die werd door zijn broers niet gepruimd. Dag, meester dromer, ga jij maar lekker naar Egypte. Dan zijn we van jou af. En wie had dat bedacht? Juda, uit onze tekst. Juda. Zou hij er later spijt van gehad hebben? Nou ja, hij houdt het op een dag ook voor gezien. Hij gaat er vandoor. Laat zijn vader in de steek, zijn moeder en zijn broers, en gaat bij Adullam wonen. We lazen het in Genesis 38. Jacob is dus niet alleen Jozef kwijt, hij is ook Juda kwijt. Jaren hebben ze elkaar niet gezien. Jaren. Ja, en dan lijkt het wel of die rode draad wordt doorgesneden. Die rode draad, ja. Abraham en Isaac leefden in geloof vanuit de belofte. En Jacob zag die belofte van zegen en vrede gloren in Jozef. Ja, in hem zal de geschiedenis verder gaan. Wordt die rode draad doorgetrokken. Maar Jozef is dood, denkt Jacob. En Juda, die trouwt met een heidense vrouw en verlaat het spoor van het verbond. En de andere 10, Ruben, Simeon, Levi, Gad en Aser, u kent ze wel, denk ik, hoop ik. Die zullen wel volgen. Ik zal, zei Jacob, ik zal nog eens treurend naar mijn zoon Jozef in het graf afdalen. Gaat die draad bij hem stuk? Het lijkt erop. Maar Jacob, de wegen van de Heere zijn zo anders dan die van de mensen. Zo anders. Hoewel, is ook de weg die Juda gaat geen doodlopende weg. De vrouw van Juda sterft. En niet alleen zij, ook zijn 2 oudste zonen, Er en Onan. Jacob treurt om het verlies van Jozef en Juda en zijn vrouw Rachel. Maar Juda treurt ook. Zijn vrouw is dood. Zijn 2 oudste zonen ook. Ook Juda is een gebroken man. Een gebroken man. En hij vergeet, tussen aanhalingstekens, hij vergeet Tamar, zijn schoondochter, die eerst met Er was getrouwd en nadiens dood met Onan. Ja, het is over en uit met dat geslacht. Over en uit. Zo lijkt het. Maar God, hij waakt. Hij waakt over zijn beloftewoord. En dat krijgt zijn volle betekenis als het beloofde verre van logisch is. Ja, maar hoe dan? Nou, God verkiest Tamar. Al is de door haar bewandelde weg niet mooi. Nee, haar weg is een zondige weg. Een zondige weg door haar schoonvader, Juda, te verleiden om seks met haar te hebben. Maar waarom wilde ze dat dan? Waarom? Had het soms te maken met de belofte van God? Een doorbraak in haar leven? Je moet dat woord maar even onthouden. Doorbraak. Nou ja, we lezen het niet. Hoewel God haar had uitgekozen om stammoeder van de Heere Jezus te zijn. Gemeente, Juda en zijn schoondochter Tamar worden vader en moeder van een tweeling. En de geboorte van die tweeling is al even wonderlijk als die van die andere tweeling, Esau en Jacob. We lezen in Genesis 38 vanaf vers 28. En terwijl zij Tamar baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei, die komt er het eerst uit. Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zie, zijn broer tevoorschijn kwam. En daarop zei ze, hoe zijt gij doorgebroken? En men gaf hem de naam Peres. Doorbreker. De herziene statenvertaling heeft bres. Een bres geslagen. Doorbreker. Gemeente, de geboorte van dit kind was een doorbraak op een doodlopende weg. Ja, uit Juda en Tamar zal de Christus geboren worden. In dit kind, deze Peres, deze doorbreker, wordt die rode draad weer geheeld en doorgetrokken. Doorgetrokken tot Jezus. En nu de tekst, gemeente. Wat zeiden de oudsten? Ze zeiden, en uw huis, dat van Naomi, Boas en Rut, zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Ja, ook Naomi's huis was doodgebloed. En Boas, ja, die was ook niet meer zo jong. Komt er dan, om zomaar eens te zeggen, weer een kink in de kabel? Een kink in die rode draad? Nee, gemeente, de Heere brengt Rut in het huis van Boas, zoals hij Tamar in het huis van Juda bracht. En de Heere gaf Rut, zo lezen we in vers 13, de Heere gaf dat ze zwanger werd en dat ze een zoon baarde. Gemeente, nooit laat de Heere los wat zijn hand begon. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Obed. En in dit kind, deze Obed, breekt God opnieuw door. Ja, wordt die rode draad opnieuw doorgetrokken. Ja, die wordt doorgetrokken tot Jezus. Tot hem, die de grote doorbreker is. Ja, Jezus is de doorbreker van de grenzen die hemel en aarde van elkaar scheiden. Hij brak door. Ja, hij brak door. Door het geweld van Satan en door de kille beklemming van de dood. Ja, maar hoe dan? Hoe deed Jezus dat? Wel, Jezus brak door als een obed. Letterlijk, gemeente, als een obed. Obed betekent de dienende. Hij die dient. Dienaar. Peres als obed. De doorbreker Jezus die dienaar werd. Hij dienaar die ook doorbreker is. Ik ben, zei hij, liggend aan de avondmaalstafel, als iemand die dient. Hij, Jezus, de lijdende dienaar, die onze ziekten op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. Ja, als een lam naar de slachtbank geleid werd. De slachtbank voor Jezus. Hij leefde om te dienen. Hij leefde om te redden. Om u, om jou te redden. En om te geven. ja, te geven tot in de dood. Want hij kwam om te dienen en om te sterven voor velen. Jezus, doorbreker en dienaar, Peres en Obed in die ene Christus. En nu het vervolg. Het huis van Boas als het huis van Peres. En neem het maar letterlijk. Boas en Rut als Juda en Tamar. Boas als Juda, ja, en Rut als Tamar. Het is mijn derde gedachte. De leiding van God in het leven van de gelovigen. Gemeente, in de namen Juda en Tamar ontluikt zich de bloem van het geloof. De bloem van het geloof in al zijn schoonheid. Boas, jij mag worden als Juda. God zij geprezen. En Rut, jij moet worden als Tamar. Palmboom. We zongen het, Psalm 92. Palmboom. Ja, hier ontluikt zich de bloem van het geloof. En is worden als Juda en Tamar, wat we lezen in Psalm 92. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom in de ouderdom. Neem het ook maar letterlijk in deze geschiedenis, in de grijze ouderdom. Boas was niet meer zo jong. Zullen ze nog vruchten dragen? Ze zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Groeien als een palm. Tamar. Ja, hoe dan? Wel in lofprijzing en in verkondiging. Juda. Gemeente, ik bid het u toe. Op deze zondag. Dat u als een palm zult staan in geloof, hoop en liefde. Groeien als een palm in oprechtheid en geestelijke volwassenheid. Ja, de palm is diep geworteld en met haar kruin omhoog. En vertel me van haar vruchten. Tel haar vruchten als je ze tellen kunt. De jaren door houdt haar vruchtbaarheid aan. Bent u die Tamar, die palm, die diep geworteld is in het fundament Jezus Christus, en met het hoofd omhoog, tot lofprijzing en verkondiging, bent u, ben jij die Tamar en die Juda? Ja, en toch heeft deze glanzende geloofsmedaille ook een keerzijde. Nou ja, niet zozeer een schaduwzijde, maar twee onmisbare zijden van één en dezelfde medaille. Twee onmisbare zijden. Die van het geloof en die van de gebrokenheid van het hart. Twee onmisbare zijden. Tamar schonk Juda een tweeling. En Juda kan zijn vreugde niet op. Een tweeling. Peres en Zera. Maar was hij, en dat zei ik zo even al, was hij ook niet die gebroken man? Die gebroken man door het verlies van zijn eerste vrouw en zijn twee zonen. En die tweeling, hoe is die verwekt? Dat ging ook niet zo netjes. Ja, er is dat ene, maar ook dat andere gemeente. En Tamar? Ja, ook zij kan haar vreugde niet op. De Heere schonk haar 2 zonen. Maar was ook zij niet een gebroken vrouw door het verlies van 2 echtgenoten, Er en Onan? Noem het vandaag gebroken dromen. En dan dat gebed van de oudsten van Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, Tamar en Juda. En dat betekent, denk ik, dit. Naomi, Boas, Rut, kijk eens achterom. Kijk eens naar de weg die Jacob, Juda en Tamar zijn gegaan. En die alle gelovigen gaan. De weg naar de veilige haven. Ja, naar de veilige haven hierboven. Maar die gaat niet over een kalme zee. Het is een weg waarop God hun mooiste dromen, ook die van u, die van jou, dromen die werden gekoesterd en worden gekoesterd, verbrak en verbreekt. Ja, verbreekt om plaats te maken voor een levende relatie met de Heere. Gemeente, zie het gebed van de oudsten ook als een gebed om kracht, om in de gebrokenheid van het bestaan met heel je hebben en houden op de Heere God te vertrouwen. En Naomi en Rut kenden die weg als geen ander. De weg van de geestelijke reis. En dat is dat alleen gebrokenheid toegang geeft tot de diepten van het menselijke hart. Die zegenwens, ja, die begrijpen we wel. Dat Boas en Rut gezien hebben en zullen zien dat tegenspoed en lijden. En God wil dat ze dat doormaken. Dat wil God. Dat tegenspoed en lijden hen zal dwingen zich over te geven aan God om het goede te ontvangen. Dat ze mogelijk nu niet zien of dat ze niet kunnen bevatten. Maar ik, Naomi, ja, ik wens hen hetzelfde toe. Gemeente, laat dromen maar eens stuk lopen. Het kan ons bevrijden en ons helpen om het onzichtbare van God te zien, die ons leidt naar de diepste vreugde in Hem. In Hem, onze Heere en Heiland, Jezus Christus, die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Gemeente van Waarder, een knecht is toch niet meer dan zijn Heer? De apostel Paulus schrijft dat hij de overblijfselen van de verdrukkingen van de Heer Jezus draagt in zijn vlees. En dat hij er zich in verblijdt. Hoe is dat? In uw leven. In jouw leven. Gemeente, als u hem kent, Jezus, en de kracht van zijn opstanding, dan kent u ook de gemeenschap aan zijn lijden. Zie op hem, gemeente. Zie op hem, op Jezus, op zijn woord. Nee, dat betekent niet afwezigheid van tegenspoed. Dat zeker niet. Maar dat is leven in het diepe besef van Gods aanwezigheid. En dat dwars door stuk gelopen dromen heen. Dat is nou wat je noemt geloofsvertrouwen. Hebben Boas en Rut de zegenwens van de oudsten begrepen? Ik denk het wel. Wat had Boas ook alweer gezegd tegen Rut? Toen ze aan het aren rapen was op zijn akker. Nou, hij zei dit. Het is me allemaal verteld wat je gedaan hebt voor je schoonmoeder Naomi. Dat je je vader en moeder verlaten hebt. En dat je naar een volk bent gegaan dat je niet kende. Mogen de Heere je daad vergelden. En je loon volkomen zijn van de Heere. De God van Israël, onder wiens vleugels je gekomen bent om toevlucht te nemen. Gemeente, we zongen enkele versen uit Psalm 91. Maar waarom die psalm? Nou, dan moet u nog één keer met me meekijken naar dat schilderij. Naar dat vreselijke noodweer. En dat vogeltje schuilend in het nest onder de vleugels van zijn moeder. Het vierde vers van Psalm 91. Hij zal u beschutten met zijn vlerken en onder zijn vleugels zult u toevlucht nemen. En nu dat akkerlied van Boas. Was dat niet gezet op gelijke toonhoogte? Dat je loon, Rut, volkomen zal zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels je gekomen bent om toevlucht te nemen. Dominee Den Boer, enkele jaren geleden is hij overleden, schreef: dit is een Boas-psalm die het hooglied van het ware en blijvende godsvertrouwen kunt noemen. Ja, het is een stok om mee verder te wandelen. Het is een hart onder de riem van Rut en onder de riem van alle die als het ware geketend werden aan de zorgen en de moeite van het aardse bestaan. Gemeente, het leven van Rut was als een woestijnreis. Een woestijnreis vanuit het vertrouwde Moab naar het onbetreden Kanaan. Nee, ik geloof niet dat het allemaal vanzelf ging. Zo van, nou ja, dat spreekt toch voor zich dat je je schoonmoeder niet in de steek laat. Ja, en je eigen familie dan? Ja, het moet er maar eens op aankomen, gemeente. Rut zei haar land vaarwel. Haar volk. Haar familie. Haar eigen vader en moeder. Haar leven was als een woestijnreis. Maar is dat niet het leven van elke christen? O God, waar moet ik naartoe? God, wijs me de weg. Gemeente, Psalm 91 wijst ons de weg. Al in het eerste vers van deze psalm horen we het. Over een schuilplaats en een schaduw. Ja, het zijn beelden die vaak in de Bijbel, met name in het boek van de psalmen, voorkomen. Hoe veilig kun je voelen wanneer je reizend door de woestijn een veilige plek in een steenrot of een bergkloof gevonden hebt. Waar je beschut bent tegen de gevaren van de nacht en je rustig kunt neerleggen. Is de Heere een schuilplaats, een schaduw, dan kan de Heere zelf niet ver weg zijn. Dat is onmogelijk. Dan is God je toevlucht en kun je op hem aan. Gemeente, in de 91ste psalm werd de oud-testamentische gelovige in de nabijheid van God bemoedigd en vertroost door alle tegenspoed en beproeving heen. En Psalm 34, die zongen we ook, laat ons niet in het ongewisse. De rechtvaardige heeft veel tegenspoed. Nee, we hebben niet gezongen, de rechtvaardige kan tegenspoed hebben. Nee, hij heeft het. Maar uit die alle redt de Heere hem. Hij redt uit alle tegenspoeden. Hoe? Nou, nog één keer, gemeente. Nog één keer. Dat schilderij met dat vogeltje. Veilig schuilend in het nest onder de vleugels van zijn moeder. Ik hoor het u en jou zeggen. Schuilen onder Gods vleugels? Ja, dat vind ik ook wel. Ja, maar schuilen. Ik hoor het. Doe je alleen tijdens een vreselijk noodweer. Met regen. Noodweer. Met storm. En bliksemschichten. Hoe kom ik onder Gods vleugels? Hoe kom ik daar? Gemeente, loop er naartoe. Jezus volgen. Hem op de voet volgen. Loop naar hem toe in uw gebeden. En loop naar hem toe daar waar hij spreekt. Waar? Hier. De meester is hier en hij roept u. De Heere roept u hier in de kerk. De Heere roept ook nu. En de Heere gaat met dat roepen zijn weg door de hele wereld. Weet u wat ik zo mooi vind? Er valt pinksterlicht over deze geschiedenis. En wel in de dubbele zin van het woord. Het boek Rut is een van de 5 feestrollen. Een rol die gelezen wordt op de grote feestdagen in de synagogen. En de feestrol Rut wordt gelezen op het Pinksterfeest. Let op de overeenkomsten. In het boek Rut zie ik heidenen die tot geloof komen. Rahab, die Boas moeder was. Tamar, Kanaanitische. Rut, de Moabitische. Lea en Rachel, de 2 Arameese vrouwen van Jacob. Op het Pinksterfeest zie ik ook heidenen die tot geloof komen. In Handelingen 2 zijn het Meden en Edamieten, Cretenzen en Arabieren. En in 2020 zijn het Afrikanen, Aziaten, Europeanen, Nederlanders, inwoners van Waarder. Ook wij. Het boek Rut is bij uitstek het Pinksterboek. Daarom gaan we nu maar zingen van Psalm 87, de versen 3 en 4. Amen. Thank you. Wij zullen danken en voorbeden doen. Heere God, tot u de heilige naderen wij. Leer ons om te bidden. Want er komt soms zo weinig uit onze mond, dat we uw naam zullen heiligen, uw naam zullen groot maken, dat het ons te doen is om uw koninkrijk, en dat in ons leven uw wil geschieden. En soms gaat dat helemaal in tegen onze eigen wil. Dat we niet willen wat u wilt. En die wegen die u gaat met uw kinderen zijn soms van die wegen waar we niet echt naar verlangen. Hoe gaat dat in de levens van hen die vervolgd worden vanwege het geloof? Wilt u dat dan? Dat ze vervolgd worden? U hebt het zelf gezegd. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heere, wij begrijpen uw wegen niet altijd. Ze zijn soms te zwaar om te dragen. Maar nooit te zwaar. U legt die zwaarte op ons die wij door genade kunnen dragen. De een meer, de ander minder. Leer ons erin berusten. Heere God, zo mochten wij ook vanavond weer een ogenblik stilstaan bij geschiedenis uit uw woord. Wat een rijke lessen kwamen daarin naar ons toe. U gaat door. U bouwt uw kerk. U trekt die doodlopende weg open. En u trekt die rode draad door. Het leek wel of die kapot zou gaan. Doorgesneden zou worden. Maar het loopt u niet uit de hand. U gaat door op die weg. O God, leer ons volgen. Heere, we doen ook voorbeden voor deze gemeente, voor de predikant, voor de kerkraad. Zij mogen de gemeente leiden in de grazige weiden van uw woord. Help hen daarin. Gebied gij uw Heilige Geest in het midden van de gemeente, opdat de gemeente vruchten draagt tot eer van uw naam. Dan denken we ook aan de gemeente die binnenkort herderloos zal worden. Nee, toch niet herderloos, want u blijft de herder, de goede herder. U gaat ook over deze gemeente. Heere, we leggen de gemeente voor u neer. We bidden voor de gezinnen. Voor de vaders en de moeders. De kinderen. De oma's en de opa's. Daar waar psychisch lijden is. Lichamelijk lijden. Heere God, u kent alle droefheid. U weet waar rouw is. Ontferm u over de hele gemeente. We bidden u ook voor deze wereld. Ja, we mogen geloven dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Filistijnen, Tyriërs en Moren worden in de gemeente samengebracht, samengevoegd tot één kudde, tot één gemeente, tot één lichaam van Christus. En zo gaat u door in deze wereld. U roept mensen, u trekt mensen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heren, dat bidden wij u ook voor deze gemeente. Dat velen zullen komen door de prediking van uw woord. Dat ze komen zullen tot de kennis van uw wegen. En zij die u mogen kennen, laat het werk dat u begon verdiept worden in hun hart. O God, gedenk deze wereld waar zoveel nood is, waar oorlogen zijn, rampen en gevaren. We denken aan Libanon. Zoveel mensen, die nabestaanden, die doden hebben te betreuren. Zoveel mensen die dakloos zijn geworden. Zomaar in één moment. Maar hoeveel nood is er niet, wat wij niet eens horen. Waar we soms aan voorbij gaan. Soms met kleine berichten in de krant. Denk aan Jemen, waar een intense hongersnood dreigt. O God, ontferm u over dat volk. We denken aan zoveel brandhaarden in deze wereld. Heere God, ontferm u over deze wereld. En dat door alle beproevingen. Ja, die uw volk krijgt opgelegd. En niet zonder reden. Want door de beproevingen worden wij juist gelouterd en dichter bij de Heer Jezus gebracht. Heere God, ontferm u over deze wereld en ga deze wereld met uw heiligt voor. Dat de wereld eens zal zien dat u, Koning Jezus, de koning bent die regeert. Ja, we mogen het geloven. Uw koninkrijk komen. En komt. En zal zeker komen. Heere God, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijs ons genade. Hoor en verhoor ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 36, het tweede vers. En daar gaat het ook over: hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Maar mag het nog even, kijkeraad? Wat zijn die vleugels eigenlijk? Nou, ik heb een plaatje meegenomen. Dit is het Joodse gebedskleed. Misschien is het achteraan niet heel goed te zien. En dat Joodse gebedskleed heeft vier hoeken. Twee aan de voorkant en twee aan de achterkant. En die hoeken, dat zijn de vleugels. En aan die vleugels, daar hangen die schouwdraden aan. Die zijn geknoopt. Er zitten vijf knopen in elk van die draden. dat wijst op de Tora, de vijf boeken van Mozes. Als je dus, en dat deed die vrouw in het boek Marcus, die schouwdraden vastpakt, dan grijp je eigenlijk naar het woord van onze God. Die vleugels zijn dus het woord van onze God. En dan begrijpt u ook de rest van de psalm. Want waar het woord klinkt, ja, daar wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Psalm 36, maar laten we ook het derde vers maar zingen. Eerst het derde en daarna het tweede vers. Psalm 36, de versen 3 en 2. Ik zend u heen biddend om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.